Dit uur van dankzegging, gemeente, luisteren wij opnieuw naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17 en vers 24. Daar lezen wij: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, omdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. We hebben zojuist vertoefd, gemeente, in het heiligdom van het hoge priesterlijk gebed, toen wij dit hoofdstuk met elkaar lazen. Wat hebben we daar ontdekt? Dat Jezus in zijn doodsnacht voortdurend met zijn discipelen bezig is geweest. Nu de scheiding komt en hij van hen heen gaat, gevoelt hij te meer de liefde tot hen. Dat is altijd zo. Wanneer mensen uit elkaar gaan die elkaar niet missen kunnen, dan komt als het ware, mag ik het zo zeggen, de liefde daartegen in opstand. Want de liefde wil de ander bij zich houden. Daar heeft Jezus om gebeden. Hij wil de zijne bij zich hebben. Altijd. Dat deed hem al begeren om het laatste Pascha met hen te houden. En daar heeft hij aan die heilige maaltijd zijn liefde laten zien. In de tekenen van het avondmaal dat hij toen heeft ingesteld. En vanuit die liefde spreekt hij en bidt hij en handelt hij. Hij spreekt woorden van vermaning, ja, en troost. Van bemoediging en belofte. Waarin hij hen na zijn scheiding in hun droefheid uitzicht geeft op de komende hereniging met hem. Want weet u, zijn afscheid is niet definitief. Hij zegt dat gij hebt nu wel droefheid, maar ik zal u terugzien. En dan zal uw hart zich verblijden. En dan zal niemand uw blijdschap ooit meer van u wegnemen. Uit die liefde, gemeente, komt ook het priesterlijk gebed voort, waarin hij al de zijnen, en dat is ons duidelijk geworden, neerlegt aan het hart en in de handen van zijn Vader. Want hij weet zich één met allen die de Vader hem geeft en voor wie hij bidt en voor wie hij sterft. Nee, hij heeft niet zichzelf op het oog, maar de eer van zijn Vader en de zaligheid van zijn schapen. Ik geef hun, zegt hij, het eeuwige leven. En dat gaat gij voor hen verdienen. Zo lief heeft hij hen, dat hij zijn leven voor hen aflegt en de dood ingaat. Liefde. Onverbrekelijk. Ja, dat is hij met zijn Vader. Maar dat is hij ook met de zijnen. O wonder geheim, ondoorgrondelijk. Zoals hij één is met de Vader, wil hij dat ook zijn met zijn jongeren. Daar bidt hij om, dat ze één zijn in hem. Zoals de ranken één zijn in de wijnstok, en ze zijn het ook. Al is het nu nog onzichtbaar. Ja, nu nog onzichtbaar, zegt u, ja toch? Want in die lijdensnacht is er van eenheid weinig te zien, maar ze is er wel. Want Jezus heeft al de zijnen in zijn hart opgesloten. En gemeente, daar kan je nooit uitvallen. Uit het hart van een mens kan je nog kwijt raken, weggaan, verloren raken, maar niet uit het hart van Jezus. En daarom zal die eenheid zich straks in volmaaktheid openbaren. Nu zien zijn jongeren hem nog in vernedering, in pijn, in lijden, in smaadheid, in ondergang. En ze gaan er allemaal vandoor. Want hun liefde is niet opgewassen. En als het aan hen gelegen had, was de eenheid verbroken. Maar dat gebeurt toch niet. Want Jezus geeft hen over in de handen van zijn Vader. Al komen ze op de zee van de duivel terecht. En dat komen ze. Al blijven ze in een hatende wereld achter. En dat blijven ze. Eens zullen ze voorgoed bij hem zijn. Wanneer ze hem in heerlijkheid mogen zien. Gemeente, daar heeft Jezus aan het avondmaal om gebeden. Nee, ik zeg het verkeerd. Hij heeft het geëist. En het ook gewaarborgd. Want aan het gebed van Jezus wordt nooit gehoor ontzegd. Toen hij klaar stond om het lijden en de dood te aanvaarden, het laatste wat hem eigenlijk nog aan heerlijkheid was overgebleven, om dat af te leggen, toen bad hij dat de zijnen zijn heerlijkheid zouden aanschouwen. Vindt u dat niet troostrijk? Toen de nacht van de hel over zijn leven viel, toen bad hij dat de dageraad zou aanbreken voor hem, voor hemzelf, ja, maar ook voor de zijnen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij hebt gegeven. Ja, hier kan ik niet meer bij. Hier verheft het bidden van Jezus zich tot een eeuwige hoogte. Want eerst bad hij voor zijn jongeren om bewaring, zolang ze in deze wereld zouden zijn. Hij zei, ik bid niet dat u ze uit uw wereld neemt. Nee, hij vrijwaart zijn kerk niet voor strijd en verdriet en lijden, maar wel dat ze bewaard blijven voor de boze. Maar nu, aan het einde van dit gebed, verandert het eigenlijk van klank, van inhoud en van uitzicht. De blik is niet meer gericht op het strijdtoneel in deze wereld. Maar het klimt als het ware omhoog, boven deze wereld uit. En Jezus ziet voor zich die grote menigte uit Israël en de volken die straks voor de troon zullen staan. In die donkere nacht van zijn sterven ziet hij de vrucht van zijn arbeid, het loon van zijn smart. Want hij bidt niet alleen voor die jongeren die toen bij hem waren in de paaszaal, maar ook voor allen, zegt hij, die door hun woord, hun prediking in hem geloven zullen. Hij ziet dus de openbaring van al de kinderen van God, uit alle geslachten en volken en talen, die hij kocht met zijn bloed. En hij bidt dat ze zijn heerlijkheid mogen aanschouwen en erin delen. Dat zal wat zijn. Onvoorstelbaar. Volmaakte en ongestoorde eenheid, daar verlangt hij naar, daar bidt hij om. Vader, dat wil ik, dat waar ik ben, zij ook. Hij wil de zijne bij zich hebben, gemeente, zoals een vader toch zijn kinderen bij zich wil hebben. De afstand overbrugt, want nee, echte liefde wordt niet gebroken, gemeente. Maar ze lijdt wel onder het gemis van de ander. Ze wordt ook vaak beproefd door de afwezigheid of door een tijdelijke scheiding van die ander. Zo is het hier eigenlijk ook. Terwijl Jezus zo lang bij zijn jongeren is geweest, gaat hij nu naar huis. Hij gaat voorop en hij laat de zijnen in deze wereld achter. Hun wegen gaan scheiden En dat werpt na deze heilige maaltijd, waar toch zijn liefde de toon aangegeven heeft, een donkere schaduw over zijn ziel. Straks in Gethsemane, dan zal hij zeggen: blijf toch bij me. Al is het maar 1 uur. Want de liefde zoekt niet alleen de ander, maar liefde heeft de ander ook nodig, gemeente. Zeker in het lijden. En dat zullen die jongeren zelf ondervinden. Als de herder wordt geslagen en zij als zijn schapen verstrooid. En straks, dan ligt hij in het graf. Dan valt de schaduw van de dood ook over hun levensweg. En als hij tot de Vader is teruggekeerd en ten hemel opgenomen, dan staan zij daar alleen. Zoals Gods kerk ook vandaag. En ik denk met name ook aan de leidende kerk. Alleen, te midden van dreiging, verdrukking. En dan zullen zij de overblijfselen van het lijden van Christus ook in hun leven vervullen. En dan zal er toch gemeenschap zijn. Die band der liefde gaat nooit stuk. Dat heeft hij beloofd en de zijnen daarmee vertroost. Daar zorgt de trooster voor. Die komt als de belofte van de Vader en die hen leiden zal. Die geest die in hen wonen zal en die de liefde van de Vader in hen vervullen zal. Zo blijft hij bij hen. En zij in hem, ik in hen, zij in mij. Ze zullen met elkaar en in elkaar blijdschap hebben. En toch, gemeente, die gemeenschap in de geest, en ik hoop dat u die kent, die ook aan het heilig avondmaal wordt beleefd, is nog niet de volmaakte eenheid. Nog niet die eenheid waarin de liefde Christus rust vindt en die tegelijkertijd het verlangen van zijn liefde is. Want Jezus, hij is van de Vader uitgegaan en nu verlaat hij de wereld, maar zij blijven achter. Kunnen we u niet volgen, vragen ze. Nee, nu niet. Eerst moet hun plaats bereid worden in het Vaderhuis. En daarom komt de scheiding. Ze zullen hem niet meer zien. En ze zullen ook zijn stem niet meer horen. U kent er misschien iets van als u geliefde hebt moeten uitdragen naar het graf. En dan zegt u: die leegte, die pijn. Iemand van wie u zoveel hield, is weg. Jezus weg. De dagen van zijn opneming raken vol, maar nog niet de dagen van hun opneming. Hun weg door de wereld is nog niet ten einde. En dat einde komt wel in zicht, dat wel. Ook voor hen, want Jezus heeft voor hen gebeden. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn die gij mij hebt gegeven. Waar is dat? Nee, dat is niet op deze wereld. Hij gaat deze wereld uit. Hij gaat naar de Vader toe. Naar de Vader zelf. Heilige Vader, nu kom ik tot u. Proeft u het verlangen? En daar wil hij de zijne bij zich hebben. In de heerlijkheid die hem wacht. Waar hij glorie ontvangt. En hij met zijn Vader zal zijn, waar de engelen en de verlosten hem zullen aanbidden en hij de erekroon zal dragen. Niet het kruis, niet het graf en niet de dood, maar het huis van zijn Vader. Dat heeft hij verlaten om zijn lijdensweg te gaan, maar hij gaat weer terug naar huis. En hij zegt niet waar ik zal zijn, maar let op. Hij zegt waar ik ben. Maar u zegt, dat klopt toch niet? Want zijn voeten staan op deze wereld. Jawel. Hij ziet over zijn kruisweg heen. Hij ziet door de dood heen. En hij ziet de glorie die oplicht voor hem, maar dan ook voor al de zijnen. En dan komt zijn liefde, ik zei het, niet tot rust, zolang die volle eenheid en gemeenschap niet bereikt is. Vindt u dat niet wonderlijk, gemeente? De hemel is voor de Heer Jezus niet genoeg als de zijnen er niet zijn. Denk er eens over na. Hij wil daar de zijnen bij zich hebben. En de band van de geest die nu op aarde wordt gevoeld, is hem toch niet voldoende. Hij kan de scheiding niet verdragen. En als hij van de aarde verhoogd is, aan het kruis en in de hemel, dan zal hij hen alle tot zich trekken. En ik word steeds meer beschaamd, gemeente. Als ik eraan denk hoe zij allen zich aan hem geërgerd hebben. En dat zij hem wel verlaten hebben. Hun liefde is te zwak om bij hen te blijven. Laat staan om met hem mee te gaan naar huis. Ze laten hem alleen en ze vluchten weg. Zelfs in zijn doodsangst. Ze laten hem gaan. Zoals wij dat ook zo gemakkelijk doen, gemeente. Jezus in de hemel laten. Voelt u de pijn van de afstand? Laat staan dat we naar hem langen. Om hem roepen. Dat is beschamend, toch? Te meer als u aan zijn tafel zijn liefde hebt gesmaakt. Maar nou moet u opletten. Wat wij verdragen, verdraagt hij niet. Jezus verdraagt de hemel niet. Als hij niet zou weten dat de zijnen bij hem zullen zijn. En als hij de voet zet op de drempel van het vaderhuis, dan is het eerste wat hij zegt, Vader, hier ben ik. Ik kom tot u. Ik heb uw werk voleindigd. Dat hebt u mij opgedragen. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Maar doe de deur niet achter mij dicht. Want ze komen eraan uit alle windstreken. Allen die u mij gegeven hebt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik aan hen gegeven. En zij hebben ze ontvangen en geloofd. En ik heb ze bewaard toen ik bij hen was in de wereld. Vader, ze zijn toch van u. En u weet het toch voor wie ik bid. U hebt ze aan mij gegeven. Ik heilig mijzelf voor hen. Ik breng het offer, opdat ook zij geheiligd mogen zijn. Heb ik te veel gezegd, gemeente, dat we hier in het heiligdom zijn van Jezus voorbeden. Hier staan we inderdaad op heilige grond. In de bovenaardse verhevenheid van het priesterlijk gebed van Christus. Ik sta er in diepe huiver en ontroerd. Als ik dat gesprek tussen de Vader en de Zoon aanhoor. En mijn hart wordt op de vleugels van Jezus voorbeden, als het ware omhoog getrokken, meegenomen, omhoog geheven in het heiligdom in de hemel. Wat vanmorgen gezegd is aan zijn tafel. Dat wij niet aan de uiterlijke tekenen blijven hangen, maar onze harten opwaarts verheffen in de hemel, waar Christus nu is. Onze voorspraak aan de rechterhand van zijn Vader. Hier wordt de sluier opgelicht. Het geheim van zijn borgtochtelijk lijden. En ik peil iets van de ondoorgrondelijke diepte van de verzoening, waarin God de wereld met zichzelf heeft verzoend. Want Jezus, hij heeft de zijnen zich niet eigenmachtig toegeëigend. Hij heeft ze ontvangen, zegt hij, uit de hand van zijn vader. Hij legt niet willekeurig, niet uit eigen beweging, die band van de liefde. Maar de vader gaf ze aan hem. En hij heeft ze getrokken door zijn kruis uit de macht van dood en zonde. Want hij nam hun schuld en straf over. Dat was toch de afspraak? Zo laat dit gebed mij zien dat achter zijn dood het welbehagen van de liefde van God schuil gaat. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven mijn verstand, die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Daartoe zond God van het hemels troon tot mensenheil zijn enige zoon. Ja. Amen. Ja. Op Golgotha. Daar vindt het mensdom weer gena. Daar heeft God voor gezorgd, gemeente. Want hij heeft die band gelegd. Toen hij zijn kind in deze wereld zond. Om het werk te volbrengen. Om zijn welbehagen te volvoeren. Om zijn leven te geven tot een losprijs. En daarom bidt hij. Dat ze zijn heerlijkheid zullen aanschouwen. De Vader gaf deze mensen aan Christus. Opdat hij ze zou heiligen in zijn bloed. En ze geheiligd zal teruggeven. Aan niemand anders heeft de Vader zijn kinderen toevertrouwd dan aan zijn eigen zoon. Maar dan moet de Vader de eis van Christus inwilligen. Toen hij in de wereld was, heeft hij ze bewaard. Hij heeft ze nooit alleen gelaten, in hun schuld niet, in hun nood niet, in hun sterven niet, nooit. Hij is niet lijnrecht van de Tabor, van die berg der verheerlijking, linea recta, omhoog gegaan naar huis. Maar hij is naar beneden gegaan, neergedaald naar de diepte. Om bij de zijnen te zijn. En voor hen de lijdensweg te gaan. Hij liet ze rekenen met de misdadigers. Maar nu zegt hij het, Vader, dan wil ik dat waar ik ben, ook zij zullen zijn. U voelt het, gemeente, dat is meer dan een verzoek of dan een gebed. Het is een eis. Mag ik het zo zeggen? Het is een laatste wilsbeschikking. Ik wil. Ja, zo spreekt een mens die sterven gaat. En die zijn laatste wil te kennen geeft. En daar moet toch aan voldaan worden. Aan de laatste wil. Wij zeggen dat wel eens van iemand. Ja, dit was zijn laatste wil. En vanmiddag zeg ik het ook, gemeente. Dat was Jezus' laatste wil. Dat de zijnen bij hem zullen zijn. Altijd. Daartoe is hij ten hemel gegaan, na zijn neerdaling in de diepten van lijden en dood. God heeft zijn kind verhoogd en het gebeurt, straks komt hij weder. In de voleinding van de eeuwen, dan zal hij een naam hebben boven alle naam. Ja, die heerlijkheid is hem eigenlijk al gegeven. Hij zegt dat ook, die gij mij gegeven. Hij ziet als het ware profetisch wat hem toekomt. Vanzelf, zegt u, want een testament is vast in de doden. Rechtsgeldig, en het wordt uitgevoerd. Het is vast in de dood van de erflater. Ook het testament van Jezus. Is dat geen machtige troost, gemeente? Aan de vooravond van zijn sterven legt Jezus zijn testament in de handen van zijn vader en hij bekrachtigt het in zijn eigen dood. U zegt, wat staat daarin? Ja, daar zijn we meestal nieuwsgierig naar, hè? Wat er in het testament staat. En misschien hebt u het wel eens van een of ander gedacht, zou mijn naam er ook in staan? Zou ik iets te erven krijgen? U moet het vanmiddag maar vragen aan uzelf. Staat uw naam daarin? Niet de naam van alle avondmaalsgangers. Zo zegt Jezus het niet. Hij spreekt over mensen die hij van de Vader heeft ontvangen en voor wie hij zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed vergieten. Mensen die hij naar zich toe getrokken heeft en die tot hem gevlucht zijn. Die geen weerstand meer konden bieden aan de trekkende kracht van zijn liefde. Mensen die het net als Petrus hebben gezegd: Heere, tot wie zullen we gaan? Want gij hebt de woorden van eeuwig leven. Dat zijn mensen die delen in de erfenis van Christus. U zegt, wat is er dan te erven? Ah, die vraag vindt u natuurlijk ook belangrijk. Zeker ten aanzien van een aartstestament. U zegt, wat is er te erven? Mag ik het u vanmiddag vragen? Wat denkt u van dit eeuwig testament? Bent u niet nieuwsgierig naar wat daarin staat? U zegt, ja, maar hoe weet ik dat? Gemeente, het is vanmorgen aan de tafel des Heren geopend. Aan de tafel van Christus wordt zijn testament geopend. Daarom, zegt de apostel, is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Omdat door zijn dood tot verzoening de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis zouden ontvangen. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van de zonde, van al onze honger en kommer, de zonde weggenomen en onze levendmakende geest verworven. En door die geest hebben die geroepenen met hem waarachtige gemeenschap. En ze krijgen deel aan zijn weldaden, het eeuwige leven, zijn gerechtigheid en de heerlijkheid. Zo is het vanmorgen beleden en verkondigd. Ja, dat is het doel van Jezus' gebed, gemeente. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. De heerlijkheid die hem wacht bij zijn thuiskomst. Hij die op aarde wandelde als de onwaardigste onder de mensen. Maar wiens ziel vervuld was van een diep en heilig verlangen naar de heerlijkheid die hij eens bezeten heeft, maar die hij achter zich liet. En dat verlangen, dat stuwde hem voort op zijn moeizame weg, juist in die donkere nacht van zijn lijden, die al de machten van de duisternis op hem aanstormen. Ziet hij door dat lijden heen op de heerlijkheid die hem als de middelaar ten deel valt. Hij wordt nog vernederd en miskend, een man van smarten. Maar zijn gebed begint er toch mee. Vader, verheerlijk uw zoon. Vader, verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is het einddoel. Maar dan niet alleen voor hem. Hij bidt het ook voor al zijn jongeren en voor allen die hij meeneemt, die hem volgen op zijn kruisweg, in zijn lijdensgang, en die hem dan ook volgen in zijn heerlijkheid. Hoe dat zal gaan, nee, dat weten zij niet. En hoe die volle heerlijkheid zal zijn, dat weten ze evenmin. Dat mogen ze nog niet weten, dat kunnen ze ook nog niet weten. Daar komen ze later pas achter, gemeente, als zij van hun kruis en vreemdelingschap verlost worden en zij die heerlijkheid ingaan. Het is nu nog verborgen. Paulus, je hebt het ons toch geleerd? Het is niet te zeggen wat God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Maar het wordt straks onthuld aan allen die de heerlijkheid van Jezus hebben ontdekt in zijn vernedering. Een ontdekking, inderdaad, Die ontdekking heeft Paulus ook gedaan. Toen de schellen van zijn ogen vielen. En hij de schoonheid van Christus ontdekte in het kruis. Wat voor de wereld verborgen bleef, wordt aan hem geopenbaard. De heerlijkheid van het vlees geworden woord. Wat heeft Johannes aan het begin van zijn evangelie gezegd? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als van de enige geborene van de Vader. Juist toen dat woord vlees werd. En ons zondige vlees heeft aangenomen. Toen hij zijn bloed liet vloeien en zijn lichaam liet verbreken. Ze hebben zijn heerlijkheid gezien. In zijn vernedering. In het vloekhout van het kruis. Dat hun leven werd. Zo hebben zijn discipelen dat beleden. In schande en smaad, in doem en vloek. Onder spot en hoon, gemeente. Ze zagen hem in zijn ondergang. Maar dat kruis is niet het eind. Het is slechts de doorgang. Het lijden is niet het einde. Het is slechts de poort naar de heerlijkheid. En de Vader geeft zijn kind de hem toekomende plaats aan zijn rechterhand. Nu zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wat hij eeuwig bezat, bezit hij nu als mens, als de middelaar. Zo ontvangt hij zijn naam om zijn gemeente te verlossen en al de zijnen tot zich te trekken. Hij keek er naar uit en zijn kruisdragers kijken er ook naar uit. Omdat Jezus erom gebeden heeft, het geëist heeft, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Ik kan het niet onder woorden brengen. Ik kan het mezelf niet voorstellen. Wat het zal zijn, gemeente. Als we hem aanschouwen zullen, met de gloriekroon op het hoofd. Op aarde kwam hij niet uit in zijn heerlijkheid. Maar eens mag ik mijn eiland in heerlijkheid zien. En hem niet alleen zien, maar er ook in delen. Door de glans van zijn heerlijkheid overstraald. Ja, al degenen die ook niet buiten schot blijven, wel nee. Want wie Jezus lief hebben, die blijven niet buiten schot in deze wereld. Hij heeft het toch gezegd? Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze werden met zijn doop gedoopt. En ze dronken uit zijn beker. Maar zo hebben ze de garantie ontvangen dat ze hem straks in heerlijkheid zien. Als de smaadheid van Christus plaatsmaakt voor de vergelding van het loon. Tot heerlijkheid verandert naar het beeld van Christus. Onvoorstelbaar. Ik heb het hun gegeven, Vader, die heerlijkheid. En de eenheid is onverbrekelijk tussen hen en mij. Zoals wij één zijn. Vader, u in mij, ik in u. Zo ook zij in mij en ik in hen. Eén in zijn lijden. Dat weet de ondergrondse kerk. Wij weten er nog niet zoveel van. Zij wel. Mensen die nu de hemel nog niet mogen zien. Maar die er straks wel zullen zijn. En Jezus aanschouwen in zijn heerlijkheid. Zijn hoogste verlangen. Ook ons verlangen. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. In die liefde geborgen, dat wist hij. Toen de schreeuw van de godsverlatenheid uit zijn hart brak. Die liefde bleef. Die liefde is onsterfelijk. Deze is mijn geliefde zoon. Een en andermaal heeft de Vader het betuigd. Toen Jezus zijn doodsweg ging. En ze bleef verborgen, maar ze wordt openbaar. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Meer dan de eer en de aanbidding van de zuinen en meer dan de heerschappij over alle schepselen, zal dat de vreugde van Christus zijn. Vader, Gij hebt mij lief gehad. Dat heeft hem gesterkt tot in zijn stervensuur toe. Maar dan denk je ook aan de zijnen. Dat al de zijnen zullen delen in de heerlijkheid van zijn Vader. Daar verlangt hij naar. Nu ook. Nu hij in de hemel is. Jezus verlangt naar het eind. Het volmaakte eind. En daar loopt het ook op uit. Dat zal straks zo zijn, gemeente, opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad in hen volmaakt zal zijn en ik in hen. Is het u opgevallen? Dat waren zijn laatste woorden aan het avondmaal. Daarmee is het avondmaal besloten door hemzelf. En met die woorden gaat hij op weg naar Gethsemane en naar Golgotha. Zullen we die laatste woorden niet vergeten? Dan zal het ook ons verlangen zijn. Niet om in de hemel te komen, maar om bij Jezus te zijn. Ja, Johannes, nou ga ik je toch wel begrijpen. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. En we zijn het ook. Maar het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar dit weten we. Als Jezus geopenbaard wordt, dan zullen we hem zien zoals hij is. En we zullen hem gelijk zijn. En wat zegt Johannes dan verder? Wie deze hoop op Christus heeft, die reinigt zichzelf, zoals hij rein is. Dat is dan de vrucht van het avondmaal. Uzelf reinigen, als wij rein verklaard zijn. Dat is die mens die aan Jezus' tafel zijn heerlijkheid heeft gezien. Die ontvangt in de liefde van de Vader de waarborg en de heerlijkheid. Want Jezus heeft gebeden en zijn testament ligt vast in zijn dood. Nu nog niet. Het is nu nog niet de tijd van aanschouwen, maar in de gemeenschap aan zijn lijden verwacht ik die dag met groot verlangen om dan ten volle te genieten de beloften van God in Christus Jezus, mijn Heer. Ja, is dat zo? Dat wordt de vraag vandaag, gemeente. Ik vraag u niet of u in de kerk was, of u aan de tafel was, hoe u daar was. Ik heb één vraag. Of u dit verlangen naar Jezus kent. En of u dat beoefent in het bedenken van de dingen die boven zijn. Dan blijft u niet met uw hart aan brood en wijn hangen. Maar dan waren ze u de richtingwijzers om uw hart omhoog te heffen waar Christus nu is. Die hoop zal alle leed verzachten om eenmaal met hem te zijn. Is dit de liefde van God in het hart geopenbaard? Anders staan wij buiten de voorbeden van Christus. Dan zoek ik ook zijn gemeenschap niet. Ja, dat is een heel eenvoudige, maar alles beslissende vraag, gemeente. Waar ons hart naar uitgaat. Heimwee. Oh, ik vind het zo'n prachtig woord, hè. Eigenlijk een Duits woord. Heimwee. Verlangen naar huis om hem te kennen. En niet om de hemel te zoeken. Want een zaligheid buiten Jezus zal een mens niet vinden. Misschien hebt u wel aan zijn tafel gezeten, maar zonder hem. Ja, dan staat er toch een ander woord. En ik wil het niet verzwijgen. Dan zegt Jezus, ik bid niet voor die wereld, maar voor hen die gij mij hebt gegeven. Judas, die was er toch ook. En hij nam het brood aan. Maar Jezus bad niet voor hem. Want hij had geen band aan zijn meester. Hij zag de liefde van Christus niet. Zijn hart bleef dicht. En als u dat wel gezien hebt, in de tekenen van zijn liefde die hij heeft u aangereikt, dan gaat u met hem mee. Want liefde, ik zei het, zoekt de ander. U gaat met hem mee in vernedering en heerlijkheid, onder kruis en kroon. Het heimwee drijft ons voort. En als ik getroost ben aan zijn tafel, dan neem ik het kruis vrolijk op. Ik verloochen mezelf en in alle droefheid verwacht ik hem. Met een opgeheven hoofd uit de hemel, waar hij mijn sterfelijk lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en mij tot zich nemen zal in eeuwigheid. Dan leeft het in mijn ziel en het wordt ook zichtbaar in mijn leven. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde, waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten, want gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen.